Gemeente, we willen vanavond de schriftlezing uit het Paasevangelie naar de beschrijving van Lucas vervolgen, zoals u dat ook vanmorgen is voorgelezen. Vanmorgen vanuit Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. We willen vanavond verder lezen vanaf het 13e tot en met het 27e vers. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. Sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandig en trage van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Gemeente, ik hoop u vanavond het woord van God te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel uit Lucas 24... de versen 25 en tot en met 27. En hij zeide tot hen: o onverstandig en trage van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. En wat we zo even ook hebben gelezen uit het vervolgvers 26 en 27. Gemeente, hebt u zich vanmorgen mogen herkennen? Het woord dat u ook door middel van de leesdienst is doorgegeven, is voorgehouden. Als een reflex, als een middel om uzelf te toetsen hoe het nu met u gesteld is op deze dagen van gedenken. Misschien bent u vanmorgen ook wel in de eerste kerkgang met een lode last op uw schouders of in uw hart of in uw schoenen hier naartoe gekomen. Ongeveer hetzelfde gevoel dat ook zich meester moet hebben gemaakt van de vrouwen die het eerst waren gekomen om de Heere Jezus, zoals wij dat in de taal van vandaag zeggen, menselijke wijs gesproken, de laatste eer te bewijzen. Wat hebben zij naar het Paasevangelie, naar de beschrijving van die andere evangelist Matthäus, er tegenop gezien? Ze hebben zichzelf allerlei vragen gesteld. Wie zal ons de steen afwentelen? En Lucas stelt die vragen niet in die zin. Hij komt direct met de openbaring van de dingen die hebben plaatsgegrepen. Buiten de waarneming van die vrouwen. Als ze op de plaats komen waar ze hem gelegd hadden, is dat probleem opgelost. Een ander wie dan ook is hen voor geweest. En het heeft verstrekkende gevolgen gekregen. U hebt er ongetwijfeld meer vanmorgen over gehoord. Maar wat herkenbaar, die boodschap van vanmorgen. En niet minder als het goed is ook de boodschap waarmee ik vanavond daar bij aanhoop te sluiten. Immers dat het paasgebeuren een aanslag pleegt, of in ieder geval kan plegen op ons verstand. En tegelijkertijd blijft het een hoogst actuele boodschap. Een boodschap waar ons hart naar mag hunkeren. In een wereld, of laten we maar dichter bij huis blijven. In een leven dat zich door de dood omgeven weet. Het is nog niet zo lang geleden, ook in uw midden, dat de rouw zich weer heeft aangediend. En wie ze vanmorgen niet met gevoelens van weemoed naar de kerk gekomen. Pasen dat veronderstelt troost en leven. En ze ligt met eerbied gezegd niet voor het oprapen. Wij zijn wel allen steil en diep afhankelijk van troost en vrede. Maar hoe vaak ontvangen we het tegenovergestelde? En stapelt zich verdriet op verdriet en kruis op kruis en onvrede op onvrede. Dat het is heerlijk dat we het paasfeit weer mogen gedenken. Want dat laat de Heer ons vanavond na de dienst van vanmorgen duidelijk weten als een extra onderstreping van de veelheid van zijn bemoeienissen onder ons in het midden van zijn gemeente die samenkomt naar zijn wijs gebod om de onderlinge bijeenkomsten niet te verzuimen. Ook al is het voor u misschien nog nooit echt Pasen geworden. Voor u, die wel hunkert naar het leven, het onvergankelijke leven, maar u durft het voor uzelf niet te zeggen. Het is voor u te groot, het is voor u te veel, het lijkt voor uw waarneming zelfs voor u onmogelijk. Wat kijkt u dan met ons allen eens naar de geschiedenis die wij vanavond gedeeltelijk hebben gelezen, want ook die gaan nog verder. En dat is vertroostend al voordat ik nog meer ga zeggen. Dat is al vertroostend, want de Heere laat het niet bij die ene boodschap. Hij voegt zich ook vanavond aan de zijde van de Emmausgangers. Voor wie het? Zo lezen wij immers deze bekende woorden uit Lucas 24 ook nog niet echt Pasen was geworden. Dat blijkt uit het gesprek dat we hebben gevolgd tot op zekere hoogte. Ze zijn eigenlijk teleurgesteld in de dingen die ze hebben gezien en hebben gehoord. Hun leven is eigenlijk doodgelopen. Dat was eigenlijk het vertrekpunt waardoor ze afscheid namen van de stad waar God zulke grote wonderen had gedaan. Waar hij zijn heilstem had doen horen. En ook laten zien in de dienst der verzoening. Wat zijn ze in hun verwachting, althans naar hun gedachten en de gevoelens op dit moment. Teleurgesteld uitgekomen. Ze zijn druk met elkaar in gesprek over de dingen die zij delen met elkaar. De een zoekt de ander misschien nog wat op te beuren, maar echt verder komen ze niet met al hun spreken. Ze hielden het niet voor mogelijk dat de levende zou kunnen sterven. En hun gedachten zijn nog niet zo ver dat de gestorvene weder tot leven is gekomen. Terwijl ze beter hadden kunnen weten. Maar ze zijn na Goede Vrijdag alles kwijtgeraakt. De Heer uit het oog, de Heer uit hun hart. Kort en bondig gezegd, ze zijn de Heere Jezus kwijtgeraakt. En daarmee is hun wereld ingestort. Ze hebben de gemeente waar en zij samen mochten komen, tot grote vreugde verlaten en de rug toegekeerd. Ze zijn terug naar hun plaats van afkomst, Emmaüs. En niets is schadelijker voor het geestelijk leven dan de gemeente de gevoelens van onbedachtzaamheid te verlaten en de rug toe te keren. Niets is erger dan dat. En ze zullen het ook spoedig aan de weet komen. Ik hoop ook velen van u, als we vanavond een ogenblik stil mogen staan bij deze overbekende geschiedenis. En onze naam mogen invullen voor die andere die niet bij name wordt genoemd, na en naast Kleopas. Misschien herkent u zich wel in een van die Emmausgangers. De paasboodschap is wel gehoord. U hebt hem vanmorgen ook gehoord. Maar het heeft voor u niet gezorgd voor een doorbraak in het persoonlijk geloven, in het houvast krijgen aan dit heerlijk en heilrijk feit. Vanmorgen ging het over die steen, die ook een hoeksteen is genoemd. Een toetssteen misschien ook wel. Een grenssteen en een steen van gedenken. Want de Emmausgangers zijn erop vastgelopen. En toch het feit dat ze nog steeds spraken over de Heere Jezus van Nazareth geeft ons al heel voorzichtig aan dat ze toch niet los van hem konden komen. Hoe kon het ook anders? De liefde van God was in hun harten uitgestort geworden. Ze hadden de Heere lief gekregen. En die liefde is door dood en graf niet verminderd, wellicht wel veranderd. Maar daar weet de Heere raad mee. Zoekende zielen zullen zeker op zijn tijd en wijze ook vinders worden van dat heil dat nooit zal vergaan. En daarom is er geen reden, gemeente, geen enkele reden om te wanhopen. Maar u mag moed grijpen. Eén ding laat de Heer hier zien. Hij is nabij het hart dat schreiend tot hem de toevlucht heeft leren nemen. Laten we het maar eens vers voor vers op de voet volgen. Hoe de Heere achtereenvolgens vers 25, 26 en 27 allereerst het ongeloof gaat bestraffen. Jongens en meisjes kunnen het zo met ons meelezen. Het ongeloof, dat wordt het allereerst bestraft. Vers 25. En dan in vers 26 gaat de Heere zijn lijden verklaren, uitleggen, eigenlijk ook toepassen. En in de laatste plaats, dat is zeker niet het minst, gaat hij het woord aan het woord laten. Het woord laten spreken. Het woord openen. En wat daarop volgt, dat valt buiten het bestek van de verkondiging van het paasevangelie. Wie weet morgen of volgende week bij leven en welzijn. Maar we hebben genoeg aan deze drie gedachten. Het ongeloof bestraft. In het lijden andermaal onderwezen. En in de opening van het woord geeft de Heer een licht om de duisternis van het ongeloof te doen verdwijnen. Het is de opgestane Christus die zich min of meer ongemerkt aan de zijde van de twee Emmausgangers heeft gevoegd. Haast ongemerkt. Want hij had ze met een enkel woord van hun ongeloof kunnen bevrijden. Maar hij deed het niet. Hij deed het niet. Ook daar heeft hij zijn wijze bedoelingen mee gehad. Hij wilde zich ook niet zomaar in het gesprek mengen als die ongewenste vreemdeling. Zo hebben ze hem ook even bekeken. Zijt gij een vreemdeling te Jeruzalem en weet ge niet van al deze dingen af die hebben plaatsgegrepen. Nee, de Heere Jezus betoont zich hier dezelfde als die hij was voor kruis en opstanding. Een herder der schapen die is uitgegaan om het verlorene te zoeken. Hij betoont zich hier dezelfde als een meester met eerbied gezegd in het luisteren en het nauwlettend volgen op de roezelen van de zielen die zich in beginsel aan hem en zijn liefdedienst verbonden mogen weten. En daarom handelt hij ook na de opstanding uit de doden niet anders als voorheen. De Heere is evenals God zijn Vader van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. En waarom handelt hij zo? Waarom stapt hij niet over het ongeloof heen, maar neemt hij er rustig de tijd voor om ze ook aan die schuld allereerst te ontdekken? Om ze zelf de ontdekking te laten doen dat zij ongelovig zijn geweest. Wie niet gelooft is nooit te verontschuldigen. En daar zet de Heere bij in. Zijn verzoening met God gaat nooit buiten de schuldbeleving, de schuldvergeving ook om. Luistert u maar. Hoe onverstandige en trage van hart om te geloven. Dat is in feite een liefdevolle bestraffing van het ongeloof. Waaruit al de andere zonden voorkomen. Het ongeloof wordt niet voor niets de grootste zonde genoemd. Daaruit is immers ook de zondeval voortgekomen. Er werd meer geloof gehecht in de woorden van de boze als van de God der waarheid. Is het niet dat God gezegd heeft? Wel, daarom ook onverstandige. De Heere richt zich dus het allereerst op het verstand. En dat in verwijtende zin. Ze geven eigenlijk het meeste gezag aan hun denken. Ze weten het niet te rijmen met de dingen die ze gezien en ervaren hebben. Het druist tegen hun verstandelijke overwegingen in. Het ontbreekt hen aan het rechte geestelijke inzicht. En dat terwijl het licht is opgegaan vanuit de duisternis van het graf, waarin ze de Heere der heerlijkheid gelegd hadden. En dat verstand is op dit moment voor hen de grootste sta in de weg. Maar de Heere gaat verder. Een trage van hart. Dan komt hij ook bij het centrum van u en mijn leven. Uit ons hart zijn immers de uitgangen van al het leven. Het gaat om de vernieuwing van ons hart. Het gaat ook om de geestelijke gezindheid van ons hart. En als de Heer hier zegt: gij tragen van hart, dan verwijt hij ze enige geestelijke luiheid, traagheid, of zoals de profeten al gezegd hebben, arglistig is ons hart, meer dan enig ding, ja dodelijk, wie zal het kennen? De profeten hebben dit alles voorzegd, waarbij hij straks vanuit het schriftonderwijs nog terug zal keren. En niet alleen de profeten, de psalmen, ook die we vanavond zomaar een enkele hebben gezongen, laten ons geen ander geluid horen dan dit. Bovendien, hoe vaak hebben ze het niet uit zijn eigen mond mogen horen? Moest de Christus niet al deze dingen lijden, wordt voorafgegaan door de drievoudige aankondiging van het lijden zelf. De Zoon des Mensen zal worden overgeleverd aan de schriftgeleerden, in de handen van de boze mensen. En hij zal gedood worden, maar de dood zal niet het laatste woord hebben, maar het leven. Ze zijn er voldoende op voorbereid geweest. En je zou kunnen zeggen, zoals menig dienaar van het woord ook in zijn pastorale zorg in het midden van de gemeente soms wel eens diepe zuchten moet laten. Hebben ze nu niet goed geluisterd? Of was hun horen gewoonweg niet met het geloof gemengd? Hoe dan ook. Wat kun je in een deuken oplopen, steeds weer dezelfde dingen te mogen en te moeten zeggen. En de boodschap komt maar niet over, laat staan dat ze geloofd wordt. Dat de Heere Jezus heeft er, om zo te zeggen, geen doekjes om gewonden. Soms hebben we een eenzijdige kijk op de liefde van Christus, alsof de Heere niet bestraffen kan. Ook in zijn vermaningen aan hen die hij straks zo dicht tot aan zijn hart terug zal brengen. O onverstandige en tragen van hart. Hoe dan? Om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Hier begint de Heere ze eigenlijk al voor te bereiden op het woord dat hij straks zal openen. Waardoor hun harten brandende in hen zullen worden. Hij zegt dus niet, je had de boodschap van de vrouwen moeten geloven. Je had je de dingen die vanmorgen al u zijn gezegd voor waar moeten houden. Nee, de Heere wijst op het genademiddel bij uitstek. Voor u en voor mij het woord. Het woord. Daar spreekt hij de Emmausgangers op aan. Dat woord hebben zijn twijfel getrokken. Dat woord hebben ze niet van harte geloofd en aanvaard. Met heel hun hart, met heel hun verstand. En met alle kracht die in hen werd gevonden. Wel, gemeente, ook een boodschap voor u en voor mij, niet waar? Als we te gemakkelijk langs het woord, het gepredikte woord heen leven. Als genoegen denken te kunnen nemen met wat gevoelens of gevoeligheden. Als wij meer waarde hechten aan wat deze of gene zegt of juist niet heeft gezegd, alsof u daarop zat te wachten. Zijn we dan niet allen te beschuldigen van onverstand en ongeloof of klein geloof en traag van hart? Of is het niet onverstandig te noemen dat we ook dwaas zijn in dat opzicht, terwijl wij doen alsof we de wijsheid in pacht hebben? Wijs zijn in eigen ogen. Ook een houding die je kunt aantreffen in vele gemeenten. En hoe zou u het anders willen noemen als onverstandig? Als de schrift zo duidelijk zegt dat wij midden in de dood liggen. En desondanks maar weigeren het leven niet in ons, maar buiten ons te zoeken in hem die de opstanding en het leven is. De levensvorst zelf. Traag van hart. Ook bij die mensen die in de samenleving, ook in het kerkelijk samenleven, soms wel van wanten weten. En het ontbreekt er niet in gaven. Maar als het aankomt in de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, wat zijn ze dan traag, wat zijn ze dan terughoudend, om niet te zeggen ook te beschuldigen van geestelijke ledigheid of luiheid. Ze weigeren hun knieën te buigen als een dwaas die zich blind weet in de wegen van God. Die zich als een onwetende moet beschuldigen, hulpeloos als een kind dat alleen de weg niet weet te vinden. Traag van hart. Ja, wat kunnen we dan van de Heere verwachten als we niet doen naar zijn woord, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En hoe was dat nu met de Emmausgangers? Wel, ze zijn onderweg. Maar ze spreken wel over die dingen die ze samen ook konden bespreken. De dingen die ja, ook een aanslag op hun geestelijk leven moeten hebben betekend. En toch van één ding kunnen ze niet loskomen. Dat is Hij die ze niet eens nog nu bij name hebben genoemd. Ze missen Hem en ze kunnen Hem niet missen. En dat houdt ze misschien nog op de been. Maar ze zijn vastgelopen ook in de duisternis van het ongeloof. En we kunnen vragen aan hen stellen, maar laten we ze liever ook aan onszelf stellen. Waardoor lopen wij het meeste tijd vast? Verwachten wij een Heere naar onze eigen gedachten, naar onze eigen voorstelling, zoals zij een Messias-verwachting kende die niet is uitgekomen? Een Messias die moest lijden, die moest sterven? Daar wisten ze geen raad mee. Ze verwachten een Messias die als koning zou heersen over allen, voor wie alle knie zich ook zou moeten buigen, zowel in de hemel als hier op de aarde. Hoe anders hebben ze hem gevolgd? Als een spotkoning is gemaakt, met een doornenkroon, gestorven. En wat heeft hij zijn nood tot God geklaagd? Waarom, waarom? Dat ik heb vergeten te vragen waar jongstleden Goede Vrijdagavond het woord uit bediend is. Maar misschien sluit dat ook wel aan met de dingen die u met Pasen zult horen. Wel, stel het u eens voor, als u in de plaats was geweest van deze Emmausgangers, zouden wij het zo gemakkelijk hebben kunnen geloven? Van zo nabij meegemaakt te hebben wat zij hebben meegemaakt. Laten we hen maar niet al te hard vallen. De Heere der Heerlijkheid gekruisigd zien worden. Wat een diepgaande vernedering. En toch. Voordat de Heere doorbreekt met woorden van troost en leven, moeten ze hiervoor eerst genoegen mee leren nemen. En misschien is dit er wel de oorzaak van geweest. Ze hadden een eenzijdige voorstelling van zaken. Ze zochten de koning der Joden van eigen verwachting, van eigen wens en voorstelling. Omgezet naar onze taal, ze namen genoegen met een deel van de waarheid, maar ze waren nog niet ten volle ingewonnen voor heel de waarheid. Voor al de schrift die van God ons gegeven is, die nuttig is tot lering, tot vermaning, tot onderwijzing ook. En daarmee zijn we vaak niet ver verwijderd van onze eigen godsdienstbeleving of voor dat wat wij voor beleving aanmerken. Zoeken we ook naar de volle Christus der schriften. In zijn vernedering, in zijn verhoging, in zijn wijsheid. In zijn almacht ook. Die wel de erekroon zal dragen. Maar ook het kruis der schande voor de erekroon aanvaard heeft. Want daarmee zitten we precies, denk ik, in de situatie van de Emmausgangers, op het punt waar zij vastgelopen zouden kunnen zijn. Ze hebben bij wijze van spreken als aan zijn voeten de woorden der zaligheid mogen ontvangen. Gezegend is hij die daar komt. Het stond voor hen in ieder geval voor een lange tijd vast. Hij was de profeet. Hij was de koning van Israël. Maar hebben ze hem nu ook gekend als priester? Als die schuldovernemende borg? Want zo laat hij zich kennen vanuit de kracht van zijn opstanding als hij na het ongeloof bestraft te hebben, ook zijn lijden gaat verklaren. In vers 26. En wat zullen we daarvan zeggen? Toch niet meer, toch niet zo heel veel meer als dat de Heer Jezus heeft gezegd. Hij doet het vragende wijs. hij zei, ook hier een leidsman voor zoekende zielen. Moest de Christus niet al zo lijden? Deze dingen lijden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Vandaag de dag zouden we zeggen, dat is raak gezegd. Raak getypeerd. Daar zullen ze geen weerwoord op hebben. Was dat niet het punt wat als een steen op hun hart moet hebben gelegen? Een struikenblok van formaat. Ze hebben hem gevolgd. Ze hebben hem ook geprobeerd te verstaan. Maar was het woord op de Leidersweg misschien ook voor hen bedoeld geweest? Wat ik nu doe, kunt ge nog niet verstaan. Maar naar deze. De Zoon van God. Lijden en sterven. Want Jezus sluit erbij aan, bij hun gedachten, bij hun gevoelens. Moest het niet zo? Is het nu al niet meer dan eens voorzegd? En niet alleen uit mijn mond heb u het gehoord, maar ook uit de schriften. Meer dan eens. Denk aan de profetieën van hem als de lijdende knecht des Heren. Het staat er toch zwart op wit. Als een lam is hij ter slachting geleid als een schaap dat stommelig stond voor het aangezicht van zijn scheerders. Denk aan zijn veroordeling voor Caiaphas. Het moest, zegt de Heer. Het was een goddelijk moeten. Er zat eigenlijk een dringende en dwingende noodzaak achter. Want wij lagen met de hele wereld verloren in zonde en schuld. En er was alleen een vloek over. En dat wel verdient. Geen uitzicht meer op andere tijden. Op nieuwe tijden. Op betere perspectieven. Op leven. Eeuwig leven. De poort van het paradijs. Dat ons gegeven was. Om te wandelen met God. Om de Heere te kennen, zelfs in de tekenen van zijn natuur, in de wind des daags. We hebben het achter moeten laten. Het huis des vaders gesloten, of zoals ook wel is gezegd, in het nachtslot geworpen vanwege eigen zonden en schuld. Een scheiding teweeg gebracht die door ons nooit meer teniet gedaan zou kunnen worden. Een pijnlijk voelbare kloof tussen de God van ons leven. Pijn die ons moet doen roepen. Ach, wanneer? Wel, dat wanneer is door God niet onbeantwoord gebleven. Hij heeft het evangelie laten horen met de eerste stem tot de gevallen mens gericht, waar zijt gij? Hij heeft het volle evangelie geopenbaard in die enkele woorden van de moederbelofte. En heeft hetgeen hij beloofd heeft ook vervuld en uitgeschreven in de geboorte, in het lijden, in het sterven en de opstanding van zijn enig geboren zoon. Omdat hij zelf had gezegd, ik kom, o God, om uw wil te doen. Het moest, zegt Christus hier van zichzelf, om de geschonden eer en naam van zijn vader weer in ere te herstellen. Om te voldoen aan al de eisen van Gods heilig en volmaakte wet. Om de duivel van zijn prooi te beroven. Om de gevallen mens weer op te halen uit de diepte, uit de nameloze diepte van zijn verlorenheid. Daar is hij voor gekomen. Hij van God gezonden, om ons de volkomen en de verborgen raad tot onze verlossing aan ons te openbaren. Het moest in die weg door God bepaald en een andere weg is er niet. Gemeente, dat mocht ook onze voorbereiding zijn, als het goed is, in de Lijdensweek, op de Goede Vrijdag en op de dagen die we nu met elkaar mogen beleven. Is het ons al wel eens tot een wonder geworden dat God niet met ons handelt naar de grootheid van ons kwaad, maar evenals in het leven van zijn discipelen, ook bij name van de Emmausgangers, terugkomt om zijn eigen werk ook te voleinden tot lof en prijs van zijn heerlijkheid. Waarom? Wel daarom, omdat er geen andere weg en geen ander middel was om de schuld te betalen, om aan de gerechtigheid en de waarheid die God eiste te voldoen, dan door de dure prijs van het bloed van zijn enig geboren Zoon, moest de Christus niet al deze dingen lijden. Al deze dingen. En dan blikken we terug naar al die dingen die ons verkondigd zijn, door de profeten, door de psalmdichters en in onze tijd ook vanuit het nieuwe verbond van de kribbe waarin hij gelegd werd, tot aan het kruis waar hij genageld werd. Deze dingen, dat is alles waaraan hij ten onder is gegaan. En dat alles vanwege het ongeloof. Van de zijde van zijn kerk. Van de zijde van de leidslieden van Israël, de schriftgeleerden en de fariseer. Zelfs uit de kring van zijn discipelen. Er was er immers ook. Die eveneens hetzelfde onderwijs van de Heer Jezus had ontvangen als al de anderen. En die hem toch ten slotte verraden heeft. Deze dingen moest hij allen ondergaan en lijden. De drinkbeker van Gods toren, de hitte van Gods gramschap, de veroordeling van kerkelijke en wereldlijke zijde, de bespotting van de Romeinse soldaten, al wat hem door mensen is aangedaan. En zelfs dat niet te bevatten ogenblik, dat is hij niet alleen van mensen in de steek gelaten wist, maar zelfs van zijn eigen vader. En die verlatenheid heeft hem de meeste smart in zijn ziel gegeven. Deze dingen beklemtoonde opgestaande paarsvorst andermaal. Deze dingen uiteindelijk aan het vloekhout der schande. Toorn van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, heeft hij gedragen van zijn menswording tot het einde van zijn leven toe. Deze dingen, om alzo ook in zijn heerlijkheid in te kunnen gaan. Zijn heerlijkheid, zo zal hij straks ook verkondigd worden. Na hemelvaart met Pinksteren, door de uitstorting van de Heilige Geest, als de schuld andermaal het Joodse volk weer wordt aangezegd. En ondertussen is in vervulling gegaan al deze dingen die ook van hem waren voorzegd, toen het graf werd geopend en de hemelpoorten door hem werden ontsloten, toen de engelen hem ontvangen hebben, verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning zoudt ontvangen. Dat was de weg van de middelaar Gods en der mensen. En vanuit die heerlijkheid regeert hij nu tot op de dag van vandaag door zijn woord en door zijn geest om verdwaalden weer op te zoeken. Of ze nu worden aangesproken als Emmausgangers, of mensen van hier en nu behoren tot welke gemeente dan ook. En de Heere vraagt het niet minder met de woorden die hij eenmaal sprak en richtte tot het hart van de Emmausgangers, ook u en mij, of we hem die heerlijkheid zouden wagen te ontzeggen. Want er is geen andere weg van gemeenschap, hartelijke gemeenschap met hem, dan door het lijden naar de eeuwige heerlijkheid. Om in de gemeenschap van zijn lijden ook oog en hart te ontvangen voor de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Als de enige troost tegen de uitnemendheid van al de moeite en van al het verdriet dat ons deel is in dit vergankelijke leven. Zo zullen wij met hem lijden en anders geen uitzicht op de heerlijkheid die aanstaande is. En dat laat de Heer als het laatste woord klinken, als hij de schriften gaat openen. Ik doe dat met u vanavond slechts ten dele. Het vele meer daaruit gevolgd leest u in het slot van Lucas 24. Maar deze bekende woorden, begonnen hebbende van Mozes en de profeten, zeggen ons meer dan genoeg. De Heere geeft ze om zo te zeggen, jongens en meisjes, eigenlijk niet meer, maar ook niet minder catechetisch onderwijs. Hij laat zien hoe al de schriften zijn naam verheerlijkt hebben, tot in kruis en opstanding toe. De rol des boeks was immers met zijn naam vervuld. De psalmen hebben van hem gezongen, of mogen we misschien beter en nauwkeuriger zeggen, hij heeft door de mond van de verschillende psalmisten gezongen. Ook zijn nood geklaagd, maar ook zijn heerlijkheid en eer, die lof betuigt, die hij als de koning, als aan Israël door God zelf gegeven heeft, ontvangen mocht als loon op zijn middelaarswerk. Zo heeft Jesaja hem gezien als de man der smarten en verzocht in krankheden. Zo heeft Zacharia het licht op hem laten vallen als die goede herder tegen wie het zwaard van Gods wraak was ontwaakt. Wel, dat woord, gemeente, mag u ook met Pasen verkondigd worden. Zo zal het ook morgen vroeg in de belijdenisdienst ons weer worden verkondigd. Als de jongeren in het midden van uw gemeente, 10 in getal naar ik hoorde, ook in zekere zin een getal van Gods volheid, daar mogen staan, als het goed is, niet in eigen kracht, maar als vrucht gevolgd van de kracht die openbaar is gekomen toen Jezus uit de doden mocht worden opgewekt en zelf ook is opgestaan als de opstanding en het leven zelf. Wel, door die kracht is het mogelijk dat het ongeloof het moet afleggen. En het geloof mag schitteren tot Gods eer. Het goede kerkelijk gebruik dat niet alleen op Palmzondag of op een van de beide paasdagen of zo later in het kerkelijke jaar jongeren van de gemeente ja wordt mogen geven in het midden van Gods gemeente als voor een aangezicht, is er een sprekend en als het goed is ook een overtuigend bewijs van dat de Heere zijn werk volvoert naar zijn raad. Dat de Heere ook in deze tijd jongeren bij namen roept, na ze opgezocht te hebben met de heerlijkheid van zijn woord, en hun harten heeft willen overbuigen door die geest die Heere is en levend maakt en gewillig is om in al de waarheid te leiden. Ook in onze tijd zoekt de Heere een jeugd die zich met hart en ziel aan Gods dienst mag weten gewijd, door de liefde van Christus daartoe gedrongen, door de liefde van Christus daartoe ook getrokken. Als uit de duisternis van deze tegenwoordige wereld. Om te komen tot de openbaring van zijn wonderbaar licht. En ik ken de belijdenis-catechisanten niet. Het hoeft ook niet. Het komt erop aan dat ze Heere ze kent bij naam. De Heere die met elk van de zijne eigen wegen bewandeld zal hebben. Maar nooit buiten het woord om. In de opening van het woord kwamen de Emmausgangers ongemerkt thuis in Emmaus aan. Wat moet de tijd omgevlogen zijn? En dan is de Heere nog niet uitgesproken. Zoals de Heere ook nog niet aan het begin van die nieuwe periode in jullie leven, jongbelijdende leden, een eindpunt trekt, maar juist een beginpunt. Nieuwe start met jullie wil gaan, want die is met eerbied gezegd nog lang niet uitgesproken. En wie van u die ooit lang geleden belijdenis van het geloof mocht afleggen, zal dat voor zichzelf durven beweren. We raken hier beneden nooit volleerd. Als het goed is wel afbekeerd. Maar telkens blijft voor ons ook het woord gelden. Wat niet alleen de Emmausgangers zich aan hebben moeten trekken. Maar ook één. Die al op de weg van het lijden. En ook straks door de Heere zelf zal worden opgezocht. U voelt wel aan. Ik heb het over Petrus. Wel, wat hebben wij anders nodig? Voor onze belijdenis, met onze belijdenis en jaren nadat we ons jawoord hebben gegeven. Als de voorbede van deze biddende en dankende hoge priester. In de tijd waarin we staan. Om aan de waarheid getuigenis te kunnen blijven geven. Van het woord. Dat ons ook tot troost en bemoediging mag blijven. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En wie zich daarvan overtuigd mag weten, weet zich niet minder overtuigd van het woord. En de noodzakelijkheid van het telkens opnieuw weer onderwezen te worden vanuit datzelfde woord. Om dan deze ontdekking en dan deze verrassing te ontvangen uit enkel genade alleen. Hoe wonderbaar is Gods getuigenis. En daarom rest ons geen andere luisterhouding en geen andere levenshouding dan deze. En wat is dat anders als een belofte en een belijdenis beide. Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Amen.